Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je meer uit je beleggingen halen? Kijk op saxo.nl en ontdek vrijblijvend ons makkelijke platform. Vol analyses, toplijsten, tips en meer. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
En is het anders heel positief voor de beurzen, kwam ik achter, dat de Republikeinen de totale controle hebben. Want als je kijkt naar de historische resultaten, hebben eigenlijk vaak Democraten het beter gedaan voor de beurs dan de Republikeinen. Tenzij de Republikeinen de totale controle hebben. Dan is het verschil historisch gezien helemaal niet zo groot.
Donald Trump is gekozen als Amerikaanse president. Welke aandelen moet u hebben? 4 tips van beleggingsspecialisten Justin Blekemolen van Links en Karel Merks van Beleggersbelangen. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger. Leuk dat je weer luistert en kijkt. Ik ben Johan Brinkman en ik zit hier met Justin Blekemolen van Links en Karel Merks van Beleggersbelangen. Met hen hebben we een speciale uitzending over de presidentsverkiezingen en de reactie daarop van de Amerikaanse Centrale Bank op donderdag. Zowel Justin als Karel zullen 2 beleggingen aanbevelen waarvan zij de komende periode veel verwachten. Zodat u aan het einde van deze show 4 leuke beleggingsideeën hebt met een concrete tip. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Karel, wat is jou het meeste opgevallen de afgelopen week?
Los van de verkiezingen, aandeel Duolingo, een van mijn grotere posities in mijn beleggingsportefeuille, is met cijfers gekomen gisteravond. Analisten reageerden daar heel erg enthousiast over. Ik wil even 3 analisten benoemen die naar aanleiding van de kwartaalcijfers hun koersdoel hebben aangepast. Needham ging van 3,10 naar 3,70. Piper Sandler ging van 271 naar 351. Davidson ging van 250 naar 350. En zelfs bij UBS is het licht aangegaan. Want ze hadden eerst een koersdoel van 225, terwijl de huidige koers 300 is. Dus echt ruim onder de huidige koers. En het koersdoel ging omhoog van 225 naar 355. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig wat het aandeel Duolingo gaat doen wanneer straks om 3:30 de handel in de Verenigde Staten van start gaat.
Oké, dankjewel. En jij volgt dit aandeel al jaren voor beleggersbelangen. En
klopt.
Welk advies heb je er op dit moment op?
Kopen.
Kopen. Oké, helder. Justin, voordat ik jou ga vragen wat jou het meest is opgevallen, kun je je even, want je bent voor het eerst hier aan tafel, kort introduceren.
Zeker, ja. Leuk om hier te zijn. Ik ben Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij online broker Links, waar ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor het creëren van content. We hebben een uitgebreid kennisportaal met allerlei analyses en ook bijvoorbeeld uitleg over hoe bijvoorbeeld opties en futures werken.
Oké, helder. En wat is het opvallende punt naast de verkiezingen wat jij wil noemen?
Ja, het was een behoorlijk hectische week inderdaad. We zagen enorme koersuitslagen na die verkiezingen. Dus dat viel me sowieso op natuurlijk. Een sterke cryptomarkt, sterke stijging van de rente. Maar los daarvan, hè, als ik dan even moet kijken, zitten natuurlijk ook in het kwartaalcijferseizoen. En Ahold Delhaize kwam met cijfers. Nou, ging zo'n 7% omhoog na de cijfers die beter waren dan verwacht. Zowel de omzet als de winst kwamen hoger uit dan verwacht. Blijkt dat het bedrijf online best wel een behoorlijke groei op kan pakken. Aandeelhouders worden ook beloond met weer een aandelen inkoopprogramma. Dus dat ziet er allemaal rooskleurig uit. Mogelijk speelt natuurlijk ook wel die verkiezingsoverwinning van Trump mee, want Ahold haalt natuurlijk best wel veel omzet uit de Verenigde Staten.
2/3 dacht ik zo ongeveer.
Dat zal zeker wel bijgedragen hebben aan die sterke koersstijging afgelopen week.
Helder. En de dollar natuurlijk.
Ja, eigenlijk speelt alles in het voordeel van...
Op het moment dat je gewoon omzet uit dollars haalt en de dollar gaat door het dak, de euro gaat naar beneden, dan worden de cijfers meteen een stuk beter.
Precies, triple whammy voor Ahold, denk ik.
Yes.
En als we kijken naar de waardering, vind ik het nog steeds niet heel duur. Hè? Minder dan 12 keer de winst voor volgend jaar.
Ja. Klopt, ik wil ook heel opvallen dat onze collega Menno van Hoven van de dividendportefeuille gezegd heeft van hey, het hele jaar presteert Wolters Kluwer beter dan Ahold. En nu is Ahold aan het opklimmen in de ranglijst van hoogst best presterende aandelen in Nederland. En inclusief dividend plus 28% dit jaar. En dan voor een Ahold is dat echt heel veel.
En geloof ik op een all-time high, hè? Boven de koers van 2000 geklommen. Dacht ik.
Ja, correct.
Nou, dat is dan wel echt historie. Na eindelijk het boekhoudschandaal te boven. Dus,
precies.
Fantastische nieuws over Ahold Delhaize. Oké, dan gaan wij naar het eerste hoofdonderwerp.
Voorkennis.
Ja, Justin, je gaf het al even aan. Grote uitslagen na de verkiezingen. En misschien ook al wat reactie in de VS en Europa op de FED uitspraken van gisteren. Wat zijn jou qua koersuitslagen et cetera het meeste opgevallen?
Heel veel dingen gingen omhoog. Heel veel sectoren. Maar een van de sectoren die wel erg hard omhoog ging, waren de financials. Ik zag gewoon bankaandelen zoals JP Morgan Chase gingen volgens mij 13% omhoog na de overwinning van Trump. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de plannen die Trump heeft voor de Verenigde Staten. Die natuurlijk gefocust zijn op deregulering. Wat natuurlijk in het voordeel zal werken van banken en financiële instellingen. Tijdens zijn vorige ambtstermijn heeft hij natuurlijk ook een aantal regelingen versoepeld. Die leiden ertoe dat wat kleinere banken, eigenlijk de drempel voor systeemrelevante financiële instelling werd eigenlijk verhoogd. Waardoor dus kleinere regionale banken wat meer vrij spel kregen. Minder strenge stresstests bijvoorbeeld. Minder rapportageverplichtingen. Lichtere kapitaal- en liquiditeitseisen. Dat zal in het voordeel werken van deze regionale banken. Wederom weer als er mogelijk nog verdere versoepeling komt.
Ik heb er wel gelijk een vraag over. Want volgens mij een paar jaar geleden kwamen er toch een paar van die regionale banken in problemen. Dus met andere woorden, is dat ook niet een enorme risico?
Zeker, dat wou ik ook zeker benoemen als risico. Dat hebben we natuurlijk begin vorig jaar gezien. Dat een drietal banken zelfs failliet is gegaan. En dat heeft onder andere te maken gehad met deze verlichtingen onder zijn eerste termijn. Dus dat vormt dan wel een risico. Maar vooralsnog
zien vormt dat een risico alleen voor die banken of ook voor gewoon het financiële systeem?
Nou ja, kijk, die regionale banken zijn wel iets kleiner. Hè? Het zijn niet per se allerlei systeembanken. Maar we hebben natuurlijk gezien dat die problemen vorig jaar snel zijn opgelost. Doordat de Fed heeft weten in te grijpen. Maar toch blijft het altijd een risico voor het systeem.
Oké, helder. Jij noemde Bitcoin, je noemde Tesla.
Ja, ik zag veel beweging inderdaad. De cryptomarkt is uitgebroken. Bitcoin op een all-time high heeft er natuurlijk ook mee te maken met het feit dat Trump eigenlijk de VS wel een crypto hub wil maken. Crypto hoofdstad van de wereld.
En hij jij zit wel redelijk in de crypto. Zie jij dat gebeuren?
Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk ook nog Musk achter zich, die ook niet vies is van wat marktspeculatie. Die heeft natuurlijk jarenlang Dogecoin omhoog gepraat. En hij heeft ook volgens mij met Tesla wel eens wat bitcoins in bezit gehad. Het ziet er op zich rooskleurig uit wat betreft de regelgeving voor de cryptowereld. En ook voor Elon Musk ziet het er rooskleurig uit. Want Tesla ging na de verkiezingsoverwinning van Trump met volgens mij 15% omhoog. Dat terwijl het bedrijf zelf verder helemaal geen sterke prestaties heeft laten zien. Echt puur op die overwinning van Trump. Musk is natuurlijk een baantje beloofd. En het zou zomaar enorm goed kunnen gaan uitpakken voor het bedrijf Tesla.
Oké, helder. Dankjewel. Karel, wat is jou het meeste opgevallen qua koersbewegingen?
Nou ja, hoe rijk de rijken zijn geworden. Want we kijken natuurlijk altijd naar uitslagen. Maar ik denk, laat ik een keertje kijken wat er gebeurt door naar de 100 rijkste op de wereld te gaan kijken. En vlak voor de verkiezingen hadden zij een gemiddeld vermogen van 53,8 miljard. En nu, gisteravond, donderdag, was het 55,9 miljard. Dus de gemiddelde toename in rijkdom is 2,1 miljard voor de top 100. Dus dat betekent dat de rijkste der aarde de afgelopen twee dagen $210 miljard aan vermogen erbij hebben gekregen. En er zijn eigenlijk maar drie superrijken die het heel slecht gedaan hebben. Dat is onder andere Bernard Hinault, grootste Europese bedrijf is LVMH.
En hij Bernard Arno, bedoel je,
Arno,
denk ik? Ja, uiteraard. Ik dacht dat je Bernard Hinault zei. Nee, vroeger tijd een hele goede wielrenner. Maar
nee, zeker.
Arno,
ik ben echt de man van de getallen en minder van de uitspraken.
Nee, maar goed, daarom zit ik erbij.
Maar gelukkig de tweede persoon die iets makkelijker uitspreekbaar. Dat is de Mexicaan Carlos Slim.
Ja, dat is zeker goed bedacht.
Die is
bedacht.
Ook een paar miljard kwijtgeraakt.
Bekend van KPN nog natuurlijk. Bekend van die overname van KPN toen?
Helemaal correct.
Mislukte overname.
Mislukte overname,
Klopt helemaal. En natuurlijk nog een derde naam.
Ja.
Betancourt.
Ja, Betancourt.
Betancourt. Dus kijk, dat laat heel duidelijk zien wat er in de wereld aan de hand is. Dus op het moment dat jij Amerikaanse aandelen hebt, dan heb je het echt verschrikkelijk goed gedaan. Heb je toevallig heel erg zware posities in Mexico of zware posities in Frankrijk, dan heb je het helemaal niet slecht gedaan. En in Amerika...
Je doet het helemaal niet goed.
Helemaal niet
heb
goed.
Je hebt het slecht gedaan.
Je hebt het slecht gedaan. Ja, klopt. En de S&P 100, met de grootste 100 Amerikaanse bedrijven, die schoot naar een nieuw all-time high. Dan hebben we de S&P 500. Die schoot ook naar een nieuw all-time high. Je hebt de S&P 400. Dat zijn de midcaps. Ook naar een all-time high. En al deze drie indices hadden afgelopen jaar al meerdere all-time highs bereikt. Er was echt één index die geen all-time high nog had bereikt. Dat is de S&P 600. Dat zijn de small caps. Maar die spoten zo hard omhoog. Dat zijn nu ook op een all-time high staan. Dus de belangrijkste beweging zijn eigenlijk Amerikaanse aandelen.
Ja, maar zit daar ook niet een soort contradictie in? Want Trump is uiteindelijk, als je het helemaal plat slaat, denk ik aan de macht geholpen door de middenklasse, misschien zelfs de onderklasse, die vinden terecht of onterecht dat ze het zwaar hebben. Nou ja, ik denk dat ze ook een punt hebben dat ze het zwaar hebben. Het leven in Amerika is duur. En ja, zit zijn achterban er dan op te wachten dat de rijkste der aarde nog rijker worden?
Waarschijnlijk niet, want ik bedoel, ik denk dat een van de belangrijkste verkiezingsthema's immigratie was. En onderschat ook niet hoe het Midden-Oosten uitwerkte op de Amerikaanse kiezer. Dus dat waren de verkiezingsthema's. En wat ik ook wel fascinerend vond, is dat ze ook een paar thema's geclaimd hebben waar ik mezelf ook achter kan scharen. Want je hebt bijvoorbeeld McDonald's. Europese vestigingen van McDonald's gebruiken 4 ingrediënten om hun frietjes te maken. In de Verenigde Staten gebruiken ze 19 verschillende ingrediënten. En dat zijn meerdere ingrediënten die allemaal in Europa verboden zijn. Dus onder andere hadden ze ook een health campagne van het slaat helemaal nergens op dat in de Verenigde Staten zoveel mensen eerder doodgaan dan in Europa en dat er zoveel meer ziektes zijn. Dus ze hebben allemaal zijn aan de macht gekomen met thema's die niks te maken hadden met aandelen. Maar het is op zich wel logisch dat aandelen zo hard omhoog gaan. Want een van zijn thema's is: we gaan geen 21% belasting betalen voor bedrijfsleven, maar 15%. Dus dat betekent dat van elke dollar omzet in het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijfsleven gaat er meer geld naar de aandeelhouder. En op het moment dat de marge groter wordt, zijn beleggers ook nog eens bereid om een hogere koerswinstbehouding te betalen. En dat is gewoon een double whammy, waardoor het bedrijfsleven gewoon echt heel veel rijker is dan dat ze vorige maand waren.
Ja. En nou hoorde ik Trump zeggen, en dat is natuurlijk ook overduidelijk, dat het mooiste woord na liefde en religie is tarieven.
Klopt.
En maar daar, is dat ook niet een enorme bedreiging, Justin, in jouw ogen voor hoe het internationale beursgenoteerde bedrijfsleven zich kan ontwikkelen?
Nou ja, zeker. En dat verklaart ook wel die enorme verschillen tussen de VS en Europa. Hè. De Verenigde Staten, de beurzen, die knallen echt omhoog. Nieuwe all-time highs, terwijl de reacties in Europa zijn matig. Volgens mij ging de beurs in Nederland, hè. De AEX ging omlaag, de DAX ging omlaag, heel Europa ging eigenlijk omlaag.
Maar één index niet. Dat is de Hongaarse index.
Oh.
En toevallig in 2016 was Orbán de eerste die Trump feliciteerde met de overwinning. Nu was het één van de eerste. Dus wie is in Europa veel sterker voorkomen? Er staan Orbán van Hongarije. En die index ging 3% omhoog. Oh. En ik bedoel, ik zat te kijken naar het overzicht van Bloomberg. Van Spanje 3% naar beneden. Portugal 3% naar beneden. AX een beetje onveranderd. Ja. En dan gewoon één dikke plus van 3% voor Hongarije.
Ja, dan zie je ook maar hoe erg dat sentiment ook meespeelt op de financiële markten. Maar goed, als we het even hebben over die importtarieven. Eigenlijk denk dat alle economen wel over eens zijn dat die averechts werken. Hè. Zeker gaat het niet goed uitpakken voor de inwoners van de Verenigde Staten. Want het zal alleen maar leiden tot hogere prijzen en een hogere inflatie. En dat is nou juist wat Trump heeft beloofd, een lagere inflatie. En daarom hebben de burgers denk ik ook op hem gestemd. Dat zal hij vermoedelijk niet gaan bereiken met die importtarieven. Maar we moeten ook maar even afwachten in hoeverre die verkiezingstaal ook echt tot uiting komt in daadwerkelijk beleid. Nou heeft hij natuurlijk wel importtarieven ingevoerd tijdens zijn eerste termijn. Maar ik zie Trump ook wel echt als een businessman. Hè? Dus die zal vooral ook veel dreigen. Die dreigt dan met importtarieven om ze eigenlijk in te zetten aan de onderhandelingstafel. Om daarmee allerlei zaken af te dwingen bij belangrijke handelspartners.
Oké, helder. We gaan naar het tweede hoofdonderwerp.
Voorkennis.
Ja, want praten over wat geweest is, is een soort van makkelijk. Hoewel jullie de mooie punten hebben uitgehaald. Maar ja, wat nou de aanbevelingen zijn aan beleggers om nu te gaan doen, dat is natuurlijk veel lastiger. Beide heren aan tafel hebben twee tips. Ik wou ze om en om behandelen. Justin, wil jij jouw eerste tip geven?
Ja hoor, zeker. En die sluit heel goed aan, denk ik, bij eigenlijk wat Trump beloofd heeft. Hè? Die belooft natuurlijk allerlei economische maatregelen die goed zouden moeten uitpakken voor binnenlandse bedrijven. Hè? America first. We hebben het gehad over deregulering. We hebben het natuurlijk gehad over belastingverlagingen. Allemaal gunstig voor bedrijven. En ik denk dan met name ook gunstig voor kleine binnenlandse bedrijven. Die hebben namelijk de neiging om goed presteren onder dit soort gunstig economische beleid. Wordt echt de focus gelegd op binnenlandse productie en groei. En daarom denk ik dat je zou moeten gaan kijken naar de Russell 2000 index. Natuurlijk wel een index die wat...
De Russell 2000 index. Ja, kun je even voor de luisteraars die dat niet weten uitleggen wat voor index dat
is? Zeker, ja. De meeste beleggers focussen zich natuurlijk op de S&P 500 en de Nasdaq index. Dat zijn de grotere beurzen. Maar de Russell 2000 index, ja, die volgt eigenlijk allerlei kleine binnenlandse bedrijven. En dat zijn de 2000 kleinste bedrijven op Wall Street eigenlijk. Een beetje een soort small cap index. Ja,
het zijn dan nummer 1001 tot nummer 3000.
Ja, en dat zijn qua omvang natuurlijk voor Nederlandse begrippen enorme bedrijven.
Ja, zeker. Ja. En die zijn eigenlijk de afgelopen jaren heel erg achtergebleven. We hebben eigenlijk dit jaar werd er al wat meer naar gekeken. Je ziet wel dat er een inhaalslag bezig is. Na de verkiezingsoverwinning zag je ook deze index ruim 5,5% stijgen. Dus je ziet dat beleggers het mogelijk met mij eens zijn. We hebben natuurlijk gehad over die vennootschapbelasting die omlaag gaat. Ja, dat gaat direct voor hogere winsten zorgen van die bedrijven. Ze kunnen ook profiteren van extra aftrekposten, denk ik. En ook deregulering gaat eigenlijk in de kaart spelen voor dit soort bedrijven. Want die kleinere bedrijven hebben natuurlijk vaak minder middelen om aan complexe regelgeving te houden. Dit zorgt dan vaak voor hogere kosten. En ja, als je dat een beetje kan drukken, ja, dan gaat dat denk ik direct tot uiting komen in winst. Want je kan natuurlijk ook die hoge winsten weer gebruiken om te blijven investeren in groei en expansie. Dus ja, dat effect gaat denk ik erg positief uitpakken. En nog een leuk feitje wat ik tegenkwam over de Russell 2000 index. Die stijgt vaak hard aan het einde van het jaar. En gemiddeld sinds 1979 met zo'n 5,7% vanaf begin november tot eind december. Maar in verkiezingsjaren stijgt die gemiddeld tussen 5 november en 31 december zelfs met bijna 8%. Dus het ziet er eigenlijk voor de komende 2 maanden al erg rooskleurig uit.
Je mag zeggen dat het eigenlijk wat volatieler is. We hebben standaard natuurlijk de eindejaarsrally die er heel vaak is. Small caps zijn wat kleiner, wat risicovoller.
Zeker.
Dus die gaan harder naar beneden en dan ook harder omhoog bij een mogelijke eindejaarsrally.
Ja, het woord is gevallen. Eindejaarsrally, kerstrally. Zien jullie dat er dit jaar van komen? Ik weet dat veel abonnees daar toch wel op zitten te wachten.
Nou ja, historisch gezien valt er volgens mij wel wat voor te zeggen. Hè? Dat de beste jaren historisch gezien zijn vaak wel in de laatste maanden. En nu met die overwinning van Trump lijkt het me dat die eindejaarsrally al is ingezet.
Ik zit in hetzelfde
kamp. Dus nog even over die Russell 2000. Dat is een index, maar daar zijn neem ik aan gewoon meerdere ETF's op te koop.
Zeker, ja, die kun je gewoon vinden via je brokerplatform. Wij via Links bieden die natuurlijk ook aan. Moet je natuurlijk wel opletten dat je eentje koopt die in Europa gevestigd is. Zodat je die gewoon...
Wij zullen sowieso het advies van beleggersbelangen ook in de show notes zetten.
Ja.
Want we hebben een koopadvies ook op de small caps. En het artikel is letterlijk small caps uitgekotst. En daardoor goedkoop. En daar zit de voorkeur van beleggersbelangen in welke wij aanraden om te kopen.
Oké, helemaal top. Karel, wat is de eerste aanbeveling die jij wil meegeven?
Ja, Justin heeft 2000 bedrijven genoemd. Dus ik denk dat ik wel weg mag komen dat ik er 4 noem. Er zijn 4 aardgasbedrijven waar ik in geloof. Ontario, Chenery, Range Resources en EQT. En op dit moment is de Verenigde Staten de grootste aardgasproducent op de wereld. Biden heeft er een beetje een rem opgezet door te zeggen van we willen minder LNG terminals om die aardgas te exporteren naar de rest van de wereld. Trump zal zeggen we gaan ze niks in de weg leggen. Ik bedoel als de rest van de wereld aardgas van ons wil hebben, Dan mogen ze gewoon geld op neerleggen en dan gaan wij het verschepen. Dus die sector zal zich enorm goed gaan ontwikkelen. En daarnaast denk ik dat mocht er wel een handelsoorlog uitbreken her en der op de wereld. Ik denk dat geen enkel land zo knettergek is door te zeggen we gaan invoerheffingen doen op Amerikaans aardgas. Kijk naar Europa in 2022. Ik bedoel, we zaten op ons knietjes naar de rest van de wereld te kijken wie ons alsjeblieft aardgas wilde sturen, omdat we anders hier in de kou zaten. Dus we zullen dat nooit tegen zijn als Europa. Dus wat dat betreft ben je er ook beschermd tegen. En die aandelen gingen met tussen de 4% en 7% omhoog naar aanleiding van de verkiezingen.
Ja, kun je de vier aandelen nog een keer noemen, Karel?
Ja, zeker. EQT, Antero Resources, Generi met de hele mooie tickercode LNG en Range Resources. Maar ik heb een paar maanden geleden ook een omslagverhaal geschreven voor beleggersbelangen met de titel Aardgas, het mirakel van de VS. En daar leg ik veel meer uit wat deze bedrijven precies doen. Waarom juist deze vier bedrijven, waarom je ze moet kopen. En dat artikel zal ik ook in de show notes zetten.
Oké, helemaal goed.
Daarnaast vind ik het heel erg fijn dat aardgas een, samen met olie, een categorie is die het minst gecorreleerd is met de rest van de beurs. Dus wanneer presteerde aardgas hartstikke goed? Dat was in 2022. Toen ging de AX ging met een procent of 20 naar beneden. En aardgasaandelen gingen met tientallen procenten omhoog. En de reden daarvoor is dat je vaak aandelenindices ziet dalen op het moment dat er inflatie komt. Want inflatie zorgt voor dat beleggers lagere koers-winstverhoudingen willen betalen, omdat toekomstige kaststromen minder waard worden. En beleggers schrikken dan van de dalende standaardaandelen en gaan dan aandelen kopen die met wel goede winstontwikkeling. Dus heb je niet alleen de stijging van de aardgasprijs, maar ook de stijging van de koers-winstverhouding. Dus op het moment dat het een keertje misgaat, zoals 2022, dan presteren die aandelen hartstikke goed. En ik denk dat de kans heel erg groot is dat er binnenkort weer een jaar als 2022 voorbij komt. Want volgens mij zitten we in de jaren 70. En mijn definitie van de jaren 70 is dat overheden in tijden van economische groei zo belachelijk veel geld gaan uitgeven, wat ze normaal alleen doen in tijden van een recessie of een lockdown. We hebben het met president Biden gezien dit jaar. Het is hoogconjunctuur en de begrotingstekorten lopen alleen maar op en op. En het is ook de verwachting dat Trump veel en veel te veel geld gaat uitgeven. Dus dan is het een kwestie van tijd voor de inflatie terug is en aardgasaandelen heel goed zullen presteren.
Ja, en is het ook een hedge voor ongelukken op de brede aandelenmarkt?
Het is een fantastische hedge. Want ik bedoel, even, met olie heb ik toevallig de voorbeelden bij me. Ja. Tussen 1 januari en 1 oktober 2022 ging de S&P 500 met 21% onderuit. En een aandeel als Chevron ging met 61% omhoog. Dus echt veel meer dan de dalen. Dus zelfs een kleine positie in olie en aardgas zorgt in tijden van inflatie voor een stabielere portefeuille. En ik bedoel, ik slaap graag ook in tijden van crisis lekker zacht, zonder zorgen.
Als je
zorgen
dochter het toelaat, Karel.
Dat wel, ja, maar ja, niet om de beleggingsportefeuille. Nee, nee.
Wat ik dus wel een beetje lastig vind bij die hele olie- en gassector. Trump wil zich daar vol olie en gas uit de grond pompen.
Ja.
Maar zal dat dan ook niet leiden tot juist lagere prijzen?
Oeh, ik denk van niet. Met als reden dat het is een mening die bijna niemand deelt. Dus dit is gewoon geen consensus mening, maar gewoon Karel, je wijkt een beetje af van de massa mening. Ik denk dat de olieconsumptie juist de komende jaren heel erg hard omhoog gaat. En de reden daarvan is dat uit het niets China de grootste auto-exporteur op de wereld is geworden. Dus gewoon China maakt de meeste auto's op de wereld.
En voornamelijk elektrische auto's, toch?
Dat is één onderdeel. Een andere onderdeel is dat ze ook hele goedkope benzineauto's maken.
Okay.
En de reden daarvan is dat je gewoon in landen als Pakistan en Bangladesh, daar heb je geen elektriciteit, grid of nauwelijks. Mm. Dus dan moet je gewoon, als je van plek A naar plek B wil, heb je gewoon fossiele brandstoffen nodig. En voor een paar duizend euro heb je gewoon een hele goede benzineauto. Dus je zit nu in die landen dat mensen die eerst gewoon met een brommertje gaan. Dat voor het eerst in de geschiedenis is een autootje bereikbaar. Weet je? En wij vonden dat fantastisch toen we voor het eerst auto konden rijden. Opkomende markten vonden dat ook fantastisch. Je hebt misschien 1 miljard ontwikkelde mensen in de wereld. En je hebt echt miljarden mensen die in de opkomende markten zitten, die waarvoor een beetje rijkdom, een beetje auto voor het eerst in hun leven bereikbaar is. Precies. Dus ik denk dat die groei in de olieconsumptie sowieso doorgaat.
Piek oil is nog niet neer, zeg maar.
Nee, zeker niet. Ik bedoel, kijk, het was sinds 2018, 2019 hoor je elk jaar, dit is het jaar waarin de olieconsumptie gepiekt heeft. Toen kwam COVID. Toen heb je van, ja, na COVID zal er nooit meer een nieuw all-time high in dagelijkse barrels of oil bereikt worden. Nu is het 2024. We hebben gewoon afgelopen maand weer een nieuw all-time high bereikt. Volgens mij 103,5 miljoen vaten olie per dag. En het stijgt alleen maar door. En ik denk eerder dat het een wens is dat we gaan stoppen met olie, dan dat het iets realistisch is. Kijk, en wat natuurlijk ook meespeelt is dat op meerdere plekken op de wereld draait de industrie niet goed. Dus de Europese industrie krimpt. Kijk maar naar Duitsland. Ik bedoel, die zitten al in een industriële recessie al vele jaren lang. Wat doe je als je een recessie hebt? Dan heb je minder energie nodig. Ga je je zonnepanelen uitzetten? Nee. Ga je windmolens uitzetten? Nee. Wat ga je wel doen? Je gaat dus aardgas en aardolie ga je dan even stoppen, omdat je dat even niet nodig hebt. Maar op het moment dat de industrie weer aantrekt, wat altijd gebeurd is in het verleden, na een economische industrierecessie, komt er altijd weer een opgaande fase voor de industrie. Dan moet je wat aanzetten. Dus stel, we hebben morgen een nieuwe opdracht. Gaan we een windmolen plaatsen? Hebben we geen tijd voor. Het is te snel, we hebben het morgen nodig. Gaan wij een zonnepaneel neerzetten? Ook niet. Dus oftewel, als de industrie aantrekt, dan zie je ook dat de olieconsumptie heel hard omhoog gaat. En dit is de reden waarom, denk ik, olie en aardgas de best presterende sector van de afgelopen 4 jaar is. Is dat de waarderingen zo extreem laag zijn. Je krijgt 10-15% vrije kaststroom yield. Dat betekent dat je in 6-7 jaar je volledige inleg terug hebt. En voor een S&P 500 duurt dat 35-40 jaar voordat je het terug hebt.
Ja, en dan focus je wel op die Amerikaanse aandelen, denk ik. Want je ziet wel dat die aandelen in Europa juist lager gewaardeerd zijn. Maar misschien met een reden.
Klopt, ik focus me nu op Amerika, omdat zij de macht hebben. Ze zijn de grootste. Ik focusde ook al op Amerika voordat Trump gekozen werd. En het verhaal wat ik in de show notes zal zetten. In Europa zijn de aandelen nog lager gewaardeerd. Dus ik heb ook wat posities in Shell, Total Energies. En nog een... alleen Shell en Total Energies heb ik in Europa. Maar...
Interessant verhaal.
Ja. Jouw tweede tip, Justin.
Ja, ik heb nog een tip. Het was eventjes zoeken wel, hoor. Maar niet per se heel erg te maken met de verkiezingen, hoor. Maar Disney vind ik nog steeds een interessant bedrijf. Een bedrijf, een aandeel wat ergens achtergebleven. Niet alleen de afgelopen maanden, maar eigenlijk de afgelopen jaren. Volgens mij komt het van een half jaar geleden van een dieptepunt, wat ook voor het laatst gezien werd ruim 10 jaar geleden. Hè, rond de $90. Dat is nu wel weer wat aan het opveren. Natuurlijk te maken gehad met een activistische aandeelhouder. Het hele woke gebeuren rondom Disney.
Kun je dat even uitleggen, die activistische aandeelhouder en dat woke gebeuren, zoals jij het zegt?
Disney is de afgelopen jaren meer gaan focussen op diversere content. Waarbij bijvoorbeeld ook bepaalde actiehelden tekenfiguren dan ook bijvoorbeeld zwart gemaakt werden. Tegen eigenlijk de voorkeur in van bepaalde groepen, terwijl andere groepen juist het een goede ontwikkeling vinden. Nou zit Disney met zijn park en met allerlei belastingvoordelen in Florida. Alleen heb je daar nogal een rechtse senator aan de macht.
De gouverneur DeSantis.
Inderdaad. Ja, ja. En die heeft toen ook gedreigd om die belastingvoordelen eigenlijk weg te halen.
Ja. Het is echt een soort verkiezingsthema bijna geworden. Hè? Ja, of zeker. In ieder geval een politiek issue.
Ja, en dus dat vormt wel een gevaar, moet ik zeggen, bij deze belegging in het aandeel Disney. Omdat je natuurlijk nu Trump aan de macht hebt. En dan zal DeSantis al helemaal vrij spel houden. En dan zal de druk mogelijk vanuit Trump ook zelfs opgevoerd kunnen worden. Maar los daarvan, als ik gewoon kijk naar het bedrijf.
Maar even die die activistische aandeelhouder? Kun je daar wat meer over zeggen?
Ik ken niet alle details, maar je had toen inderdaad die activistische aandeelhouder. Ik weet even zijn naam nu niet.
Pels.
Pels, inderdaad. Nelson. Ja, die zit groot in het aandeel. En die was ook niet helemaal eens met de gang van zaken. We hebben natuurlijk wat gerommel gehad met de CEO die toen weg is gegaan.
Meneer Iger,
inderdaad, dankjewel voor de namen. Er kwam een andere Bob voor in de plaats. Alleen die deed het niet zo heel goed. Ja, die besloot allerlei in de parken de voedselporties kleiner te maken. Interessante dingen zoals de fastpass werden duurder gemaakt of weggehaald. Eigenlijk nam die allerlei beslissingen die niet zo heel goed hebben uitgepakt. En tegelijkertijd lag natuurlijk die focus heel erg op Disney+, het online gedeelte. We hebben ook natuurlijk ook de coronacrisis gehad, wat ook niet goed heeft uitgepakt voor Disney. Hebben we zware jaren achter de rug. Nu zijn ze nog steeds bezig met die CEO-wissel. Die moet, als het goed is, in 2026 moet eindelijk echt de opvolger van Bob Iger komen. Want hij is al 5 keer volgens mij teruggekomen vanuit zijn pensioen. Als ik gewoon kijk naar de onderliggende resultaten van Disney, dan zie ik wel dat er dit jaar echt wel wat verbeteringen zijn. Ze hebben weer een aantal films die goed hebben aangeslaan. En de focus die op Disney+ ligt, daar gaat het goed mee eigenlijk. Hebben ze heel lang operationeel verlies mee geleden. Maar afgelopen kwartaal hebben ze voor het eerst een kleine operationele winst geboekt. En ik denk dat model gewoon heel schaalbaar is en dat ze eigenlijk een beetje de Netflix hebben gevolgd in deze. Heel lang investeren in groei en vervolgens ga je die abonnementen die eerst een paar jaar geleden maar een paar dollar kosten, nou, die gooi je gewoon een aantal keer omhoog en dan kan die winstgevendheid heel snel gaan toenemen. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren bij Disney en het aandeel handelt geloof ik ook op zo'n 20 keer de verwachte winst voor volgend jaar. Dus ik vind het aantrekkelijk.
Ja, want dat is de verhouding in de omzet zeg maar tussen de pretparken waar we Disney natuurlijk toch wel mee associëren en films, online content, Disney+.
De omzet uit, het zijn eigenlijk 3 takken, de lineair networks, uit entertainment resultaten. Dan heb je de direct-to-consumer, daar valt onder andere Disney+ op. Maar ze hebben niet alleen Disney+, ze hebben ook Hulu, ze hebben ESPN. Ze hebben eigenlijk allerlei zenders die hieronder vallen. En daar boeken ze een omzet afgelopen kwartaal van 5,8 miljard. En die omzet groeit ook nog heel hard, want een jaar eerder was het 5 miljard. Dus je ziet dat die omzet echt fors toeneemt.
Volgens mij zijn de parken 50% van de omzet.
Ja.
Dat is wel echt substantieel.
Ja, de park inderdaad een belangrijk onderdeel van die omzet. Maar ik zie daar toch wat minder groeimogelijkheden in. Ik denk dat die groei vanuit die netwerken nog wel flink kan toenemen.
Ja, en dan, als ik het een beetje bot zeg, lopen ze dan achter het succes van Netflix aan?
Ik denk dat die twee heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Hè. Het aanbod is gewoon zo verschillend. Hè. Disney heeft natuurlijk de populaire Disney-films. Slaat ook goed aan wel bij kinderen natuurlijk. Ik denk dat ouders snel even een abonnementje nemen op Disney om de kinderen achter de tv te kunnen zetten. En daarnaast zetten ze ook echt wel in op content voor volwassenen met speelfilms. Ik denk dat die twee goed naast elkaar
kunnen. Het verhaal is dus eigenlijk van aandeel heeft om verschillende redenen klappen gekregen, terwijl er gewoon onderliggend heel veel in het vat zit.
Ja, kijk, ze hebben echt wel moeilijke jaren gehad. Niet alleen vanwege die dingen die spelen. Ook inderdaad heb je dat teruggezien in de resultaten tijdens corona. De omzet van de parken en de winst van de parken waren helemaal ten onder gegaan. En dat komt nu langzaam weer terug. En ik denk dat het aandeel te veel is afgestraft. En je hebt hier gewoon te maken met een value play die te hard is afgestraft. En ik zie daar gewoon wel wat herstel mogelijk.
Okay. En Beleggersbelang heeft ook een koopadvies op Disney. En ik vind het altijd wel fijn om eventjes uit te zoomen. Want vroeger hadden ze zoiets van, we gaan heel veel investeren in Disney+. Er moet gewoon echt niet nu geld verdiend te worden. Verliezen maken niet uit. Het gaat erom wat er in 2026, 2027 gaat gebeuren. En nu is die winstgevendheid teruggekomen. Ik ga een linkje in de show notes zetten naar een forumbericht wat ik een aantal weken geleden daar heb neergezet. En daar heb ik 3 grafieken gepubliceerd. De eerste is van de omzet van Disney. Die stijgt elk jaar door en staat nu met rond 90 miljard volgens mij op de hoogste omzet per 12 maanden ooit.
Ja, en verwachte omzetgroei van zo'n 4% per jaar de komende jaren. Dus,
ja, en de tweede grafiek is van de vrije kaststroom. En de vrije kaststroom is het bedrag wat overblijft als alle kosten, uitgaven en investeringen zijn gedaan. Dus gewoon geld met geen bestemming. Die loopt echt heel erg hard op, omdat ze zeggen van ja, we gaan minder investeren in de toekomst. We gaan heel veel wegsnijden en we moeten weer winstgevender worden. Dus die grafiek loopt ook van linksonder naar rechtsboven. En daaronder de prijs die je betaalt voor Disney, dus een waardering. Justin keek net naar koers-winstverhouding. Ik vind het heel fijn om te kijken wat je betaalt voor de vrije kaststroom. Dat eerst was dat 1%, het kwartaal daarna 2%, toen 3%, toen 4% en nu 5%. Dus Disney is weer zeer winstgevend. Alleen het probleem is een beetje, Justin kan niet zien, ik kan niet zien. En het gaat er een beetje om wanneer de rest van de markt naar ons kamp toebeweegt om de koers van Disney flink omhoog te krijgen. Maar ik denk van, hey, ze hebben laten zien dat ze weer net zo winstgevend zijn als vroeger. Ik moet erbij vertellen dat ik privé de aandelen Disney heb. En ik verwacht dat de kwestie van tijd is voor mensen zien wat Justin ziet.
Ja, oké. Dus eensgezind hier, eensgezindheid aan tafel dat Disney een aandeel is met potentie. En gaan we naar de vierde en laatste tip toe. Karel, die is voor jou.
Ja, Justin gaf net één tip, dus laat ik je nu ook gewoon eentje geven. Coinbase, dat is een Amerikaanse partij die het mogelijk maakt om crypto te verhandelen. En deze steeg naar de winst van Donald Trump met bijna 50% omhoog. En die 50% is nog maar volgens mij een voorproefje wat we kunnen verwachten. Want Trump heeft echt fantastische dingen beloofd voor de cryptobeleggers tijdens de verkiezingscampagne. De ene uitspraak was nog mooier dan de andere uitspraak. Een van mijn favorieten is dat hij heeft gezegd, we gaan een nationale Bitcoin reserve starten. Dat is echt mijn favoriet, want normaal, de Amerikanen hebben natuurlijk, zijn de grootste eigenaar van goud op de wereld en van de Amerikaanse dollars. En daarnaast moet crypto moet ook een reservevaluta worden. Mocht dat gebeuren, ja, dan niks daarvan is nog ingeprijsd. Beleggers denken, hij gaat het nooit doen. Maar als je dat gaat doen, dan gaat Coinbase echt heel hard omhoog. En zaken als, we moeten een Bitcoin superpower land maken en echt het meest gunstige klimaat creëren voor crypto bedrijven op de hele wereld. En hij heeft gezegd van, binnen 100 dagen nadat ik het Witte Huis betreden ben, kom ik met een plan. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig in welk plan hij in de lente van 2025 komt voor de cryptomarkt. Hij heeft sowieso gezegd, we gaan bepaalde regels afschaffen, waaronder Operation Choke Point 2.0. En dat is een programma van de Amerikaanse overheid om echt hele strenge regelgeving op banken toe te leggen, toe te passen, om ze gewoon te verbieden om dingen met crypto te doen. Als die regelgeving eraf gaat, ik ben echt heel nieuwsgierig wat er dan gaat gebeuren. Ik heb al een heel klein beetje vooruitgelopen op.
Ja, mag ik heel even, oh ja, want ik zie Justin zie ik heel goed luisteren, nadenken, af en toe knikken. Tegen dit verhaal aan, Justin?
Ik ben het helemaal eens eigenlijk met het verhaal. Het is even afwachten hoe die plannen inderdaad daadwerkelijk gaan uitpakken. Maar dat het er rooskleuriger uitziet voor Coinbase, ben ik het zeker mee eens. Volgens mij lopen er ook wel her en der nog wat rechtszaken tegen het platform. De SEC is er ook nogal streng op geweest. En ja, onder leiding van Trump zal het zomaar eens kunnen aflopen met een sisser. En dat kan heel goed uitpakken voor Coinbase. Ik moet wel zeggen, het is echt een heel volatiel aandeel. Beweegt een beetje mee met de Bitcoin eigenlijk.
Met een hefboom.
Met een hefboom, ja.
Met een hefboom. Want je zag dus crypto, zag je van 70.000 in de lente van dit jaar naar 49.000 gaan. En nu staan we weer op 77.000, een all-time high. Dus als je even heel snel rekent, is het een procent of 30. Coinbase ging in die tijd van 250, 260, naar volgens mij 140 of zo afgelopen tijd. En nu staat het weer op 250, 260. Nou ja, van 140 naar 260, dat is 70-80%, ja. 60%.
Ja, ja, dus als de Bitcoin-koers verder oploopt, ja, dan zal Coinbase waarschijnlijk heel hard mee achteraan rennen.
En even
ja.
voor de helderheid, jullie zijn allebei Bitcoin-beleggers?
We zijn inderdaad allebei crypto-beleggers.
Ja. Ja. Ja, ik heb privé, heb ik Bitcoin, ik heb Solana, ik heb Tron, ik heb Coinbase.
Ja.
En het is een heel klein beetje Ethereum, maar dat is een hele kleine positie. Ja. Dus dat is even voor de...
En als beleggersbelangen heb jij, of voor beleggersbelangen heb jij, Karel, ook de Van Eck Bitcoin ETF getipt?
Ja, klopt. Ja. Klopt. Dat was dus in de herfst van 2023, met als reden, er komt een verkiezingsjaar aan. Bijna gaat veel en veel te veel geld uitgeven. En je kan geen goud bij hem drukken en je kan ook geen crypto bij drukken. Dus op het moment dat Biden echt helemaal losgaat, wat hij gedaan heeft, dan zie je ook goud. Die ging dit jaar van 2000 naar 2800. Ja. En crypto is van 30 naar bijna 80.000 nu gegaan. Dus lees beleggersbelangen is jouw impliciete opmerking. Ja,
Bitcoin natuurlijk het digitale goud. Dus zo zie ik het ook wel een beetje. En,
klopt, en elke dag een all-time high afgelopen dagen.
Ja.
Ja, en dan met die enorme overheidsuitgaven in het zicht onder Trump, denk ik inderdaad dat zowel goud als het digitale goud daarvan kan profiteren.
Ja, ja. Nou, dan heb ik vier prachtige aanbevelingen gehoord. Karel, kijk nog even op zijn blaadje of hij nog een extra argument om in Coinbase te beleggen vergeten is.
Nee, dat niet. Maar ik heb hier ook mijn omslagverhaal voor volgende week over de Amerikaanse verkiezingen liggen. En ik kijk of daar nog wat bij staat.
Ja,
maar,
we zijn over de onderwerpen die hier ter tafel zijn gekomen de komende 4 jaar volgens mij nog niet uitgepraat.
Sowieso 2 jaar natuurlijk. Want ik bedoel, de komende 2 jaar heeft Trump... Ja. De Republikeinse Partij, de Senaat, het Huis en het presidentschap.
Ja.
En vaak zie je wel dat na 2 jaar niet iedereen tevreden is over het beleid. En dan gaat vaak het Huis de andere kant op. Dus hij heeft 2 jaar, kan hij doen wat hij wil.
Ja.
En daarna.
En is het dan als heel positief voor de beurzen, kwam ik achter. Dat de Republikeinen de totale controle hebben. Want als je kijkt naar de historische resultaten, hebben eigenlijk vaak Democraten het beter gedaan voor de beurs. Dan de Republikeinen, tenzij de Republikeinen de totale controle hebben. Dan is het verschil historisch gezien helemaal niet zo groot.
Nee, maar
die data die mag wel, moet denk ik wel gecorrigeerd worden voor bepaalde periodes. Want je hebt natuurlijk Obama, die kwam op de bodem van de markt, mocht hij beginnen. Dus dan denk ik, hey, dat is misschien niet helemaal eerlijk om Obama dat aan te rekenen. Aan de andere kant, Biden kwam ook op de bodem van de markt, bijna. Want op een gegeven moment werd dus het vaccin tegen COVID geïntroduceerd. Toen werd Biden gekozen en daarna vloog alles de lucht in. Dus ik denk, ja, ik vind het wel een hele moeilijke om mijn eigen geld te beleggen met die statistieken.
Ze zeggen altijd, per saldo maakt het niet zoveel uit wie er in het Witte Huis zit, toch?
Nee,
voor de
het
beurs,
gaat vooral dus, om perioden. Dus ik denk dat de jaren 70 presidenten heel veel weg hebben met Harris en met Trump onder het mom van veel te veel geld uitgeven. En alles van 84 tot 2016, dat het allemaal wat gematigder was. Want ik was echt onder de indruk van, ook een videootje van McCain gezien. Op een gegeven moment werd er een Republikeinse presidentkandidaat van 10 jaar geleden aan hem werd gevraagd van, wat vind je nou van dat je tegen de Arabieren moet opnemen? Toen zei hij van, dat is niet waar. Obama is een hele goede, hardwerkende familieman. Hij is geen Arabier. Het enige verschil tussen Obama en mijzelf is dat wij een andere politieke mening hebben. En als je ziet hoe mensen nu met elkaar omgaan. In de jaren 70 was het natuurlijk met Watergate en alles wat er gebeurde, ook een hele ruige tijd.
Ja. We kunnen er eindeloos over uitweiden. En dat gaan we niet doen. Want we hebben een mooi uur met 4 prachtige aanbevelingen achter de rug. Nog eventjes heel snel ter afsluiting. Karel, volgende week geen Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar genoeg andere dingen, denk ik, op de agenda. Waar kijk jij met name naar uit?
Naar de beursuitslagen.
Ja.
Dat vind ik echt. We hebben nu elke dag vliegt alles in de Verenigde Staten omhoog. Ik zat net te kijken. De S&P 500 Future. Ook weer een nieuwe all-time high. Dus ik ga vooral kijken naar de koersen. Wat ik bedoel. Ja. Je kan niet zeggen van, ik heb het goed gezien met Duolingo, omdat het hard omhoog vliegt. De enige reden dat het hard omhoog vliegt is omdat Trump aan de macht is gekomen. Dus ik ga echt minder kijken naar bedrijfscijfers en meer gewoon naar koersbewegingen.
Wat er gebeurt, ja. En hoe zit het bij jou, Justin?
Nou ja, er staat echt wel wat op de agenda. We hebben natuurlijk wel de FED afgelopen week al gehad. Maar de nieuwe inflatie. Ja,
nu je daarover begint. We hebben er eigenlijk
niet echt lang bij stilgestaan.
Niet heel,
nee, we kunnen het over hebben.
Ja, heeft dat niet zoveel impact gehad?
Nou ja, je zag inderdaad dat na de verlaging. Die was eigenlijk als zo goed als ingeprijsd. Ja. 25 basispunten. En je zag eigenlijk weinig reactie. De trend was omhoog en die bleef omhoog. Kwam een heel klein beetje bij. Maar goed.
Er gaan ook geen opvallende uitspraken die wijzen op.
Hele kleine wijzigingen zag ik in de meetings, even de notulen, maar de verklaring bedoel ik. Maar ja, per saldo zegt Paul eigenlijk nog steeds hetzelfde. Werkloosheid of de arbeidsmarkt is nog steeds sterk. We zien wel potentiële gevaren. Hij heeft niet heel veel wijzigingen eigenlijk gedaan nu Trump aan de macht komt. Hij zegt ook, het is even afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar wij blijven ons ook echt focussen op de economie.
Maar dat is wat het allerbelangrijkste wat jij zegt. Want ik heb ook die persconferentie gekeken en hij zei altijd... ik ga afwachten, niet speculeren. Ja. Gaat u wat wijzigingen in het beleid voeren? Nee. Weet u dat Trump heel veel geld gaat uitgeven? Plannen kunnen altijd worden gewijzigd. Ik ga pas wat doen op het moment dat er in de data zit.
Ja.
En 4 journalisten hebben ook tijdens de uitzending gevraagd van... Trump wil dat je weggaat. Ja, ga je weg? Nee.
Nee. Hij zegt,
weet je zeker dat je niet weggaat? Nee, volgende vraag van wat kan hij jou wegkrijgen? Juridisch kan dat niet eens. De FED is onafhankelijk. En toen was de volgende vraag. Als je dan begin volgend jaar de plannen hoort van meneer Trump. Ga je dan wijzigingen in het beleid doen? Nee, want plannen hoeven niet uit te worden gevoerd. We gaan het eerst rustig uitrekenen. En daarmee heb je dus 2 dingen gehoord. Waarvan de allerbelangrijkste is de FED is onafhankelijk. En de tweede is ze gaan niks doen. Dus... de FED gaat geen strobreed in de weg leggen voor de komende rally. En dat is heel erg opvallend. Als je kijkt naar het rendement van de afgelopen 24 maanden van de S&P 500... is dat 61%. Ik bedoel, 61% over 2 jaar is echt heel veel. De rente is al met 3 keer verlaagd, dus 75 basispunten totaal. Dus ik denk echt dat er een wal van liquiditeit de beurs opkomt met de eindejaarsrally. Ja.
Het is ook natuurlijk nog zo dat die beleidsplannen die de regering eventueel gaat invoeren, hebben vaak een vertraging. Dus voordat dat tot uiting komt in de economie, dan zijn we alweer een jaar, anderhalf jaar
Trump
verder.
Had in 2017 meer dan 100 dagen nodig voor zijn eerste tarief. Of voor zijn eerste invoerheffing.
Precies, dus Paul die blijft voorlopig bezig met het verlagen van de rente. Al moet ik wel zeggen, volgende week dus inflatiecijfers. Daar kijken we naar uit. Want die is nog altijd iets te hoog. Want in Europa, in de eurozone, is die al onder die 2% gezakt. Maar de headline-inflatie in de VS ligt nog op 2,4%. En de kerninflatie, hangt zelfs op 3,3%. Terwijl de FED dus al aan het verlagen is. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En of ze dat eigenlijk gaan negeren.
Ja, want het inflatiespook, dat hangt wel echt heel nadrukkelijk boven de markt de komende
tijd. Zeker,
hebben
we het natuurlijk over gehad. En als Trump dat beleid gaat doorvoeren, dan kan het zeker gaan zorgen voor een heropleving van de inflatie.
Ja. Vooral dat immigratie is ook een belangrijk punt. Want hij heeft natuurlijk gezegd van ik ga de grootste deportatie ooit doen. Nou ja, we hebben ook laatst hadden we een artikel in de Beleggersbelangen in beurs en economie, dat de Amerikaanse economie zo goed draait, omdat er zoveel immigranten zijn die meteen gaan werken. Nou ja, als je 10, 15 miljoen mensen over de grens zet, dan gaan de lonen omhoog.
Ja, gaat invloed hebben op de economie inderdaad.
Ja, ja. Nou, dan, naar die deportatie kijken we in ieder geval niet uit. Maar,
Ik had nog 2 andere dingetjes. Ja? Volgende week, ASML Beleggersdag. Ja. Toch wel interessant om te horen wat daar gezegd gaat worden. Want ze hadden natuurlijk altijd hele ambitieuze plannen wat betreft de omzetgroei voor 2025 en 2030. Nou, bij de vorige kwartaalcijfers werd die groeiverwachting iets getemperd. Dus daar kijk ik naar uit. En natuurlijk, omdat we daarover gehad hebben, de cijfers van Disney.
Ja. Oké, nou, genoeg om naar uit te kijken. En wellicht dat ik over die onderwerpen volgende week spreek met Menno van Hoven en Martijn van Herpen, die dan hier aan tafel zitten. Voor dit moment bedankt Justin Karel voor deze prachtige uitzending. Heeft u vragen al voor Menno en Martijn of Martijn, stel ze aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. En last but not least, vindt u dit een leuke podcast? Vertel hem dan, vertel het door en stuur hem door. Tot volgende week en bedankt.